De Xbox Partner Preview is weer geweest. Zijn de hoogtijdagen van Blockbuster Games voorbij? En eindelijk je eigen Xbox game streamen vanaf november. Dit is de week met XBNL. Ja mannen, en daar zijn we dan weer. Wederom met de drie Xbox Musketeers. En dat doe ik deze week met Niels.
Hola.
Rick.
Jazeker man, ik heb er zin in vanavond. Let's go.
Dankjewel. En natuurlijk
sorry voor deze klap trouwens voor de audioluisteraars. Het is geweest, die harde knal even erin.
Valt er mee,
Ik klapte net echt vlak voor mijn mic even zo in mijn handen van let's go, maar... Ik denk als je nu in de auto zit met volume op 30, dat je denkt van ja, laat maar zitten gasten.
Misschien even iets nog van een luisterwaarschuwing erin edit of zo.
Ja, bij de intro. Ja. Gelijk naar de intro.
Ja, precies. Hey mannen, er valt me trouwens iets op. Waar zijn onze namen gebleven?
Even kijken. Zit bij Brent. Maar ga vooral verder met je intro. Fix het wel eventjes.
Nou, dankjewel. Laten we eerst even beginnen met een huishoudelijke mededeling. Want we leven alweer op vrijdag 18 oktober, stipt op tijd live om 9 uur. En geen minuut later, zoals jullie kunnen zien. Ja, hier staat 9:15, maar die tijd die klopt natuurlijk niet. Mocht jij nou voor het eerste keertje aanschuiven en denken, joh, wat is dit nou voor zoortje ongeregeld? Ja, je luistert naar de week met XBNL, aflevering 304 alweer. En deze podcast hoort eigenlijk bij de website www.xboxnederland.nl. Eigenlijk jouw dagelijkse website als jij net als ons de Xbox een warm hart toedraagt. Op zoek bent naar reviews van nieuwste games. Of gewoon eens een keer wil weten hoe jij nou een beetje goedkoop Game Pass kan scoren. En heb je nou zoiets van joh, dat wil ik ook nog wel met een zoortje ongeregeld doen in een Discord. Nou, die hebben wij ook nog. En die is eigenlijk gewoon dagelijks actief. Dagelijks worden daar gezonde discussies in gevoerd. Kopjes koffie gedeeld, virtueel. En goedemorgens, die worden behoorlijk agressief elke ochtend uitgedeeld. Dus zeg je nou veel, dat lijkt mij ook wel wat. Kom gewoon lekker joinen. De link die vind je in onze bio. Hey mannen, en wij hebben een bomvol programma. De agenda is deze keer gewoon bijna 3 A4'tjes vol. Het is zelfs zo erg dat we nieuws in 2 minuten, daar hebben wij in 60 minuten van gemaakt. Dus blijf zeker even plakken, want we zijn er nog wel een tijdje. Dus ik stel voor dat wij beginnen met onze eerste topic van deze week. En ja, dat is eigenlijk toch wel de Xbox Partner Preview die gisteren is geweest. En ja, ik kijk eigenlijk zowel naar Niels als naar Rick. Want volgens mij hebben jullie ervoor gezorgd dat al onze leden binnen een uur na de show volledig op de hoogte waren. Of niet, mannen?
Zeker. Ja, nee, we moeten even glimlachen, want er werd in de chat gezegd, we missen de Sea of Thieves achtergrond. Maar bij deze mensen, de Tavern Talk, speciaal voor jullie, maar zonder afgeronde randjes. En ik denk als we dit nog een paar seconden laten, dat we een boze Jeff hebben. Dus laten we maar weer teruggaan naar
ons andere even model. Zo weer. Ja.
Alleen dan missen we de randjes. Die Xbox Partner Preview, die was gisteravond, domingo 17 oktober. We kregen dat even aan mijn hoofd begin deze week pas te horen, toch? Niet zo heel ver van tevoren aangekondigd. Het is natuurlijk ook geen hoogtepunt van het jaar qua shows. Daar hebben we de Game Awards voor, Summer Game Fest en natuurlijk de E3-periode. En vaak ook nog wel in het begin van het jaar. Dus dit was meer een tussendoortje. De naam zegt het eigenlijk al, Partner Preview. Dus het is eigenlijk een manier om beloftes in te lossen. Jullie brengen een game op ons platform uit. Wij beloven die game te marketen. En daar stond deze show van in het teken. 25 minuten lang. Niels, hoeveel games hebben we voorbij zien komen?
Dan moeten we even tellen met z'n allen. Want dit waren ze allemaal. Je ziet ze wel visueel. Dus de luisteraar denkt van, wat de fuck is dit? Tel 15.
15 inderdaad. Ja. Ja, dus we hebben 15 games voorbij zien komen van derde partijen. En dan moet je denken aan games als Alan Wake 2, de nieuwste DLC. En ik denk toch, als ik jullie een beetje ken... Niels, dit is een serie die jou aan het hart gaat. Domingo, als ik me niet vergis, heb jij de review van de vorige DLC 's ochtends gekregen. 'S middags stond de review online zo'n beetje. In dat tempo, met dat enthousiasme, schrijven we over deze game. En Do, ben jij blij met deze DLC? De Lakehouse heet die, geloof ik?
Ja, klopt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had nog heel weinig beelden ervan gezien. Dus ik zie dit ook, zeg ik heel eerlijk, voor het eerst. Want ik heb de afgelopen dagen best wel even druk gehad en de preview gemist. Maar ja, dit ziet er toch weer gewoon lekker uit als typische Alan Wake, de gameplay. Ja. Heel eerlijk zeggen, ik wist al dat hij eraan zat te komen. Want er waren al wat websites geweest die per ongeluk de release datum hadden gelekt. Dat zou natuurlijk 22 oktober worden. Maar ja, weet je, als dit weer van zulke hoge kwaliteit is als zijn voorganger. Ik geloof hoe heette die ook alweer? Night Springs heette, waarin je in verschillende tv-shows deelnam. Ja, dan denk ik dat dit weer voor een middagje vertier gaat zorgen.
Ja. Ja, nou ja, zeker man. Dus dit was wel een van de, hoogtepunten. Kijk, deze was als een van de enige al een soort van gelekt de afgelopen weken. Dus het was wel een vermoeden dat die bij die Xbox Partner Preview aanwezig zou zijn. Sowieso hebben we wel meer van Remedy gezien. Daar lijkt toch wel een goede relatie te zijn tussen Xbox en Remedy. Maar als ik dan even kijk van ja, wat vond ik nou een hoogtepunt uit de partner preview, dan kom ik denk ik toch. Ik vond Mouse, PI for Hire. Ja, dat vond ik toch wel een van de vettere games om te zien. Het is een beetje, ja, de naam zegt het al, een soort Mickey Mouse-achtige parodie. Alleen dan met Mouse. En dat is dus een PI. En die werkt als een, wat is het? Een detective, is dat toch of niet?
Detective, ja.
Detective in een soort jaren 30 cinematic stijl, zoals je ook bijvoorbeeld Cuphead wellicht kent qua stijl. Alleen is dit dan een first person action shooter. Ja, is dat een beetje het genre? Hoe moeten we dit definiëren?
Ja, ik denk het wel, ja. Want je hebt inderdaad veel geshoot, maar ook gewoon detective elementen. Dus je moet ook gewoon foto's nemen van dingetjes en zo en puzzels oplossen. Ja. Dus ja. Ik denk dat wel het meeste zo is. Action adventure zou ik dan misschien te ver vinden. Ik vind het heel leuk uitzien.
First person action shooter, ja. Soms is het ook een beetje zoeken, ja, hoe moet je zo'n genre nou omschrijven? Maar ik denk dat het wel hier, kijk, en Mouse heeft zelfs een Xbox controller in zijn hand. Ja. Dus dit doet me toch wel goed, zeg maar. En volgens mij, ik ga nog eens 10 seconden terug. Of iets, volgens mij zagen we ook een Xbox Series X naast de tv staan. De audioluisteraars die hebben hier nu niet zo heel veel aan, maar we zitten even ons...
daar kijk, staat hij.
Hoppa, Xbox Series X, hoe cool is dat? Ja, Niels, wat, ik heb nog wel meer hoogtepunten, maar als jij er eens eentje zou noemen?
Ja, dat is wel een goede... Ik vond het niet zo heel sterk verder, zo... Ik had er niet zo heel veel mee dit keer. Ik vond Mouse er echt leuk uitzien. Ik dacht van, oh ja, tof. Eden Zero. Dat zijn van die anime games. Waarvan ik wel zoiets heb van, ja, dat ga ik waarschijnlijk toch pas later oppakken. Net zoals Tales of Arise. Dat je laat dan toch liggen. En gaat je dan toch... ziet er leuk uit, maar ga die niet oppakken, zeg maar. Want die fietsgame vond ik wel erg Dungeons of Hinterburg grafische stijl. Ja. En dacht van, nou ja, weet je, als het in de Game Pass zit, ik probeer het wel hoor. Vind ik wel leuk.
Soort, dit was een beetje Dungeons of Hinterburg met fiets. Road 96 Zero, je tweede editie.
Bikes of Hinterburg noem ik het maar.
Ja, precies, ja.
Dus ja, ik vond
het soundtrack wel tof. Ik vond het wel sfeervol klinken. Of er daar echt leuke gameplay gaat zijn, ik weet niet hoor.
Ik ga het gewoon proberen, joh. Ja, de rest, het was ook best wel wat horror, hè, hier en daar. Ik dacht van, nou... Die Kronos, The New Dawn en weet ik wat allemaal. Die Blindfire is een nieuwe game hoe heet het? Die werd laten zien voor het eerst. Ja, daar had ik echt helemaal niks mee, man.
Ja, Vespophobia, eindelijk naar de Xbox. Maar om nog even stil te blijven staan bij Kronos. Dat vond ik wel een interessante en ook wel opvallend. Want, nou ja, we weten allemaal dat gemaakt wordt door Bloober Team. En
ja, klopt, ja.
Die hebben natuurlijk net anderhalve week geleden Silent Hill 2 exclusief of timed exclusief naar de PlayStation 5 gebracht. En hoppatee, opeens is deze game er. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik word hier wel hyped van, hoor. Ik krijg hier toch wel een beetje weer van die Dead Space gevoelens bij. Ja, door die eerste beelden en gameplay zien. En ja, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden een andere game gehad die dat ook geprobeerd had. Nou ja, ik kan even niet meer op de naam komen, maar daarbij had ik wel vrij snel zoiets van, joh, dit gaat hem niet worden, maar dat krijg ik bij deze wel.
Ja. Nee, ik was ook echt... Kijk, ik zit natuurlijk niet echt in dit horrorgenre. Ik heb natuurlijk wel al het nieuws rondom Silent Hill 2 afgelopen weken voorbij zien komen en hoe positief die ontvangen is. En die was natuurlijk ook door Bloober Team ontwikkeld. En ik had eigenlijk niet verwacht dat Bloober Team nu al, een paar weken na release van Silent Hill, alweer met hun volgende project zou komen. En dat het dan ook nog eens...
Zo ver al.
Als niet horrorfan zie ik wel hoe gruwelijk goed dit eruit ziet.
Oh ja.
Dus ja, dat mensen als Renko hier helemaal lauw op worden, ja, dat begrijp ik wel. Dit ziet er gewoon ja, echt in alle opzichten gewoon gruwelijk goed uit. Dus tof. Maar volgens mij hebben we nog geen release datum. En ik weet eigenlijk niet eens, hebben we wel een release window bij deze Domingo? Heb jij dat toevallig onthouden?
Volgens mij hebben wij op de meeste games hier 2025 te horen gekregen. Ja. Inderdaad. Ja.
Ja. Alright. Hey, en wat waren nog meer hoogtepunten, jongens?
Subnautica 2.
Vertel.
Nou, ik heb Subnautica 1. Volgens mij heb ik die ooit nog gereviewd voor de website. Die heb ik met heel veel plezier gespeeld. En ik moet eerlijk zeggen, die game heeft ook zoveel updates en expansions gehad dat ik eigenlijk niet had verwacht dat daar ooit nog een deel 2 van zou komen. Maar die zitten blijkbaar toch aan te komen.
Ja, we hebben Subnautica gehad. Toen hebben we, ik geloof dat ik een jaar of twee geleden of zo, Subnautica Below Zero gereviewd heb.
Ja.
En wat ik vooral tof vindt aan, even los van dat deze trailer van Subnautica 2 er fantastisch goed uitzag en heel sfeervol. Maar ik heb ook begrepen dat je deze in co-op kunt gaan spelen.
Ja, met z'n vieren volgens mij zelfs.
En ja, dat is wel een game changer voor zo'n survival game, vind je niet?
Ja, eens. Kijk, Subnautica 1 draaide natuurlijk voornamelijk om op een eindloze oceaan, op een verlaten planeet eigenlijk, gewoon je eigen waterstation te bouwen. En dat deed je natuurlijk door allerlei grondstoffen te verzamelen, verschillende levensvormen onder de zee te scannen. En ja, weet je, hoe tof is het dat je dat straks gewoon lekker met z'n vieren kan doen? Kijk, dit wordt gewoon eigenlijk Sea of Thieves 2, hè, Rick?
Ik wil het deuntje nog wel een keer afspelen. Maar eerlijk, dit ziet er tof uit. En ik denk, ik heb me prima vermaakt met Subnautica Below Zero. Ik heb hem ook met veel plezier uitgespeeld. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat dit type game zich zo ontzettend goed leent om lekker samen met elkaar te spelen. Je hebt letterlijk een hele oceaan om te verkennen. Je kan eindeloos veel mogelijkheden qua base building bedenken als je dat in co-op doet. En dan samen op verkenning uitgaan weer, nieuwe wezens ontdekken. Ja, ik denk dat het heel tof kan zijn, man. Dus ik snap, hier was veel hype voor. Ik heb vandaag een aantal podcasts geluisterd. En ik snap wel dat mensen hier blij en enthousiast van worden.
Ja.
Allemaal mensen die enthousiast worden van
deze informatie, Jorrit. Erg fijn om te horen dat je naar ons kijkt tijdens het douchen.
Ja.
Ja, Jorrit is een goede vriend van mij. En die streamde vroeger zelf ook. En die streamde soms ook wel eens onder de douche. Kijk maar even wat jullie met die info doen.
Ja.
Okay.
Nou ja, goede info inderdaad. Ja.
Oké. Maar wat er echt heel erg leuk uitzag, wat ik echt een van de betere trailers vond, was degene die waarschijnlijk gewoon de goat van Rick is. En dat is gewoon Like a Dragon. Pirate Yakuza in Hawaii. Echt wat. Gewoon, het is gewoon een kant waarvan ik gewoon niet wist waar gewoon niet verwacht bij Yakuza als franchise. Wat de fuck is dit? Maar het ziet er echt gewoon zo ziek uit.
Ja.
Kijk deze dingen even, joh.
Ja. Ik had hem wel verwacht, want zij hoorden natuurlijk een aantal weken geleden, ja, Rick is dit gaan spelen. Rick speelt Sea of Thieves.
Ja,
dus laten we maar een piratengame gaan brengen. Rick houdt ook wel van een goed zonnetje op zijn bolletje.
Maar even, kijk, dus wat we net zagen.
Kijk die havenstad, zeg maar.
Waar ja, kijk eens even dit, joh.
Cyberpunk-achtige wereld die ze daar hebben neergezet.
Niet ja. normaal. Ja. Is echt, dit hier dat je allemaal ronken lonken lopen is echt wel vet, hoor.
Ja. Nee, ja, dit... Ik stap op het goede moment in deze ja. franchise.
Dat kan je wel zeggen, ja.
Maar aan die titel moet ik nog steeds wennen. Like a Dragon... Yakuza Pirate in Hawaii? Of
Pirate Yakuza in Hawaii.
Yakuza in Hawaii. Oh boy, dit wordt een titel voor de review. Die gaat een... het wordt er eentje. Maar ja. Nee, ja, goed, voor de audio luisteraars. Dit is dus de spin-off in de Like a Dragon race. Dus dat is deel 4, even aan mijn hoofd. We zagen eerder Like a Dragon. Like a Dragon Ishin, als ik het goed heb, Niels.
Ja.
En dan Like a Dragon Infinite Wealth, die afgelopen jaar uitkwam. En komend jaar, op 21 februari 2025, dus met een week vervroegd, komt Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii uit. En dat heeft dus als thema... Ja, we zaten al natuurlijk met Infinite Wealth in de zonnige Caribië. En daar blijven ze, en meer in het bijzonder Hawaii. En...
Yeah.
Het is me niet helemaal duidelijk. Het lijkt niet echt de RPG-kant op te gaan, maar meer de action-adventure-kant. Dus ook met zeeslagen, met het schip wat je kunt customizen, waarvan je elementen kunt vrijspelen.
Ja, het is meer Yakuza zoals het was dan Like a Dragon. Want je hebt ook eens een keer A Man With No Name ertussendoor. Afgelopen jaar is uitgekomen, Yakuza-deel. Dus het zal niet de turn-based zijn, nee. Maar ik vind het wel überhaupt dapper dat ze gewoon even Naval Battle toevoegen aan een game. Ja. Aan een franchise. Of, nou ja, we gaan gewoon fucking piratenkant op, joh. Let's go.
Ja.
En ik denk inderdaad dat je wel gewoon een leuke quest kan doen in die steden waar je kan lopen en zo. En later deze podcast gaan we het ook nog over hebben. De what the fuck momenten in games. Daar heeft Yakuza een heel hoog gehalte van, zeg maar. Dat verwacht ik nu ook. Dat je echt quest krijgt in die steden. Dat je denkt van, wat de hell is dit?
Ja.
Dus ja, ik vind het echt superleuk, joh. Ik vind het heel gewaagd, heel creatief. Het is gewoon voor zometeen volgende topic. Dit is een mooi voorbeeld van een team die zegt, weet je wat, fuck it. We gaan gewoon piraten doen. Heerlijk. Ja, ja, vind ik mooi.
Chat zegt, I and the Hippie, supercool, maar geen Sea of Thieves. Peter, die zegt, piratenpunk, vraagteken. Jozilian, die zegt, hoor ik daar cyberpunk? Ja, ja. En die dropt in de tussentijd even in onze Discord een foto van zijn cyberpunk collectie. Nou, dat is niet te zijn. Kan ik je zeggen, die heeft zo'n beetje alles wat er denk ik wel zo'n beetje bestaat. Naval Battles, zegt Picnic. Er zijn games waar dat niet zo goed bij gewerkt heeft.
Ja,
ja. Ubisoft moet ik dan aan denken.
Ja.
Hey, en heb jij nog een hoogtepunt?
Nou, niet zozeer vanuit mijzelf, maar ik denk dat het wel een hoogtepunt is voor fans dat Phasmophobia natuurlijk eindelijk naar de Xbox komt. Want ik weet niet of jullie die game kennen, maar die is met name op PC wel razend populair. En die wordt ook behoorlijk veel gestreamd, ook door influencers. En die komt er nou ook eindelijk aan. En heeft voor je beeldvorming, als ik het goed zeg, is dat een co-op game. Waarbij je met name op zoek gaat naar entiteiten slash geesten. En dat doe je onder andere met het gebruik van allerlei middelen om ze op te sporen. Zoals wat je net ziet, zo'n metertje om te kijken waar zo'n entiteit zich bevindt. Dus Niels, ik zeg nieuwe koopgame voor ons.
Nee, dit doet me echt helemaal niks. Ik vond het ook een beetje een popio optreden van overdreven influencers die overdreven reageren. En het deed me helemaal niks, deze trailer.
Nee.
Ja.
Niels gaat natuurlijk weer voor die Dungeons of Winterberg van de Aldi.
Ja, 100% fucking. Ja, zeker.
Ja. Maar goed, Phasmophobia 29 oktober zie ik. Dus dat is al over 2 weken. Dat duurt niet meer zo heel lang.
Dat duurt zeker niet heel lang.
Nee, deze skip ik regelrecht. Ja.
Hey, mannen, om hem even dit topic af te sluiten... Jullie hebben natuurlijk die show echt helemaal gezien. Ik kan er niet echt een mening over geven. Wat voor cijfer zou jij de show geven, Niels?
Nou, ik was niet echt de onderste boven ervan. Het was wel goed, gewoon lekker trainen. Dus wat dat betreft 7,5 of zo, 7. Ik weet niet. Okay. Kom ik uit het niks, kwam die ook gewoon.
Oh. Ja.
Nou ja, tussen de 6 en de 7. Ik had hier geen verwachtingen bij. In de zin van, ik had niet verwacht dat we hier grote aankondigingen zouden zien. Zo was er ook niet naartoe geleefd. Sommige dingen waren al in een Xbox Wire post duidelijk. Weet je, we wisten dat we Alan Wake 2 zouden zien. We wisten dat Like a Dragon game voorbij zou komen. Ja, in 25 minuten hebben we gewoon 15 games gezien, waarvan er zeker 6, 7 zijn waarvan ik denk, nou, die zou ik best wel willen spelen. En dat is prima voor wat deze show beoogde te doen. Dus ja, misschien zo rond de 7. Daar sluit ik me. Ik sluit me wel bij Niels aan. Ja.
Oké, okay. Nou, nice, mannen.
Deze game, jongen, Wu-Chang. Woeio.
Ja, ik denk
die dat... Zacht, toppunt, hè? Een hoogtepunt.
Ja, dat is toppunt. Ja, hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad. Maar misschien nog om even heel kort dan te noemen. Ik schakel steeds over de naam. Maar Wu-Chang Fallen Feathers. Souls-like game die... Ja, toch... ik wou zeggen even veel weg van Black Myth Wukong. Maar dat is natuurlijk geen Xbox game. Maar een beetje in die hoek zit het.
Ja.
De game ziet er gruwelijk goed uit. En komt in 2025 uit voor Xbox Series X en Game Pass. Dus... hoogtepunt van de show, wat mij betreft.
Ja, ik vraag me alleen wel een beetje af waar we in hemelsnaam alle tijd vandaan gaan halen in 2025. Want als ik al die aankondigingen zie, dan belooft het misschien wel het drukste jaar ooit in de gamewereld te worden. Of er moet nog heel veel uitgesteld worden, maar...
Precies, ja. Zeggen we elk jaar weer. En dan valt het toch tegen de van...
Ik kan me niet herinneren dat wij er vorig jaar zo bij zaten en zoveel games... voor 2024 op de planning.
Ik ga echt een keer een compilatie maken van wat we vanaf 2021 roepen of zo. Volgend jaar, oh man, al die corona uitgestelde games en dan 2020. Ja. Volgend jaar 2023, holy fuck, al die... We zeggen het al 5 jaar, denk ik.
Ja. Nou, weet je wat mij trouwens wel opvalt? Ja, dat is misschien een beetje off topic en dat zeg ik even gauw en dan gaan we gauw door. Maar waar ik me wel een beetje zorgen om maak, ik had eigenlijk ergens halverwege het jaar wel eens even een nieuwe trailer van GTA 6 verwacht. Maar die is gewoon over 2 maanden, is die allereerste trailer gewoon al een jaar oud, hè, jongens. Ja. En je hoort niks, je ziet niks. Ik begin me wel een beetje zorgen te maken. Ik weet niet hoe dat met jullie zit.
Nee.
Nee, gaan we niet zorgen maken.
Nee. Ze hebben al 3 keer... Kijk, maar het zijn geen garanties, maar ze hebben nu al 3 keer herhaald. Nee, jongens, die game die komt gewoon in het najaar van 2025 uit. En goed... Ik denk dat we nu bij richting... misschien wel weer gewoon zo november, december... dat we weer een nieuwe trailer krijgen. En dan vanaf april zal alles wel een beetje in de stroomversnelling gaan.
Ik hoop het.
Ja,
dan hoop ik ook gameplay gewoon erbij.
Ja,
gameplay denk ik nog niet dat we dat gelijk de tweede trailer gaan zien als die komt. Ik denk dat we eerst een stukje story gaan zien. Want eigenlijk weten we natuurlijk nog vrij weinig daarover. En dan denk ik dat een derde trailer pas echt gameplay gaat laten zien.
Ja.
Of eventueel een remake van GTA 5 en dat ze eerst die er nog even uitbrengen.
Dit was naast Blindfire trouwens de titel die het minst indruk maakte. FBC Firebreak, de eerste multiplayer game van Remedy. Dat van nee, jongens, doe maar niet. Nee.
Nee, vond ik dat er wel zo matig uitzien.
Ja.
Maar goed, Jozillian die zegt, ik ga denk ik maar met gamepensioen met al die games die uitkomen. Dan de Vroeke die zegt, dit wordt mijn Souls ontmaagding. Nou Danny, ik zou zeggen, film het. ja, ik wil Danny
streamen die shit.
Streamen. Lijkt me fantastisch. Evil die zegt, lijkt me toch oprecht leuk, die Firebreak. Ja, ik weet niet man.
Nee, ik niet, nee. Nee.
Wacky universe van
Control. Ja, dat wel, maar de gameplay zag er gewoon heel generiek uit. Of ja, het is natuurlijk inderdaad wel de wacky universe, ik snap het wel, maar nee.
Ja.
Huh. Nou. Anyway, we gaan het zien, mannen. We gaan gauw door naar het volgende topic, want we zijn alweer 1 minuut of 20 bezig.
Ja.
En de volgende topic, die gooide jij eigenlijk bij ons op de radar, Niels.
Ja.
Namelijk een aantal uitspraken van een PlayStation executive omtrent... Ja. Blockbusters en de toekomst daarvan. Wat is er aan de hand, Niels? Vertel het eens. Hou je spreekbeurt.
Het gaat om Sean Layden, die vorige exec van PlayStation executive. En die gaf aan bij Gamescom Asia. En dan wanneer het ging over zeg maar AA studios. Ja, het kan natuurlijk een aparte discussie zijn, maar wat is AAA, wat is AA, wat is indie. Maar die zegt van ja, Er werd vroeger echt gekeken zeg, naar hoe leuk een game is om te spelen. Terwijl nu vaak wordt gekeken naar, weet je, hoe kan je geld verdienen aan de game? En toen was er wel een hogere risicotolerantie, als het ware. Van oké, nou ja, als je game niet aanslaat, bel wel met je zaak. Dus dat risico durft men steeds minder te nemen, als het ware. Als je maar geld verdient. Ik heb het wel afgelopen podcast al een beetje gehad over. Ja, ik vind dat die game-industrie gewoon te zakelijk wordt. Als je gewoon kijkt naar wat er allemaal op de markt wordt gegooid en wat voor microtransacties er allemaal vastzitten. Er komt een game op de markt waar gewoon geen ziel meer in zit. Omdat door het management helemaal kapot is gemaakt. Of te groot gemaakt ook. Ik denk dat de afgelopen 7 jaar toch wel veel verzieloze games hebben gehad. En er komt er ook elke keer al eentje voorbij waarvan je denkt, nou, weet je wel, ik voel hem niet hier. De kosten om een AAA-game te maken, als het ware, dat is natuurlijk steeds groter aan het worden. Dat zie je steeds terug, dat kunnen we niet terugverdienen. Nou, heb je wel een game dat als spoiler alert met Dragon Ball heeft dan is goed verkocht. Maar je krijgt nu veel te veel, wat hij ook zegt, copycats van succesvolle games als Fortnite. Die willen meeliften op het genre, meeliften op wat er allemaal succesvol is in de multiplayer. En dan krijg je volgens mij gewoon ideeën van de finance guys in plaats van de creativiteit van een team. Van, nou weet je wat, ja, doe maar gewoon zelf als Fortnite. En dan als ze dan een beetje ervan af kunnen snoepen, dan hebben we alweer geld om een nieuwe game te maken. Ja, dat is gewoon te veel gebeurd. Ook dus natuurlijk een soort van pogingen van Souls-like games. Maar op een gegeven moment, nou, ik denk 3-4 jaar geleden, veel te veel pogingen voor Battle Royale games. Dat je denkt van, joh, nee, weet je wel, doe het maar niet. Nou, dan zijn er ook gewoon games die gewoon totaal falen om het multiplayer aspect goed te pakken en na 2 weken offline worden gehaald, weet je wel. Dus dan gaan zaken voorop, ze staan boven creativiteit als het ware. En dat is, nou ja, een trend die ik ook onderschrijf, waar Leden het ook dan over heeft. En hij zegt dat als we nu meer exposure zouden hebben voor lagere budget games, zeg maar, die iets heel nieuws doen. Nou, wat we heel vaak zien, ook bij Xbox. En Out of the Ordinary, dan wil hij daar meer van zien. Hij zegt, ja, als er bij een pitch binnenkomt voor een game waarvan ik bij de eerste 2 pagina's al lees over extra inkomsten, dan vuurt hij allemaal af. Maar ik zou wel eens tegen hem zeggen van, nou, koop de Game Pass. Want als er een dienst is waarbij je toch wel games hebt die niet op je radar hebt staan, maar die wel het genre uitdagen en of juist alleen maar de goede dingen pakken en die door 1 persoon worden gemaakt, dan is het wel de Game Pass. Zoals laatst ook, niet dat ding in de Game Pass zit, maar Beyond Galaxy Land is echt zo'n kleine titel. Daar voel je hem gewoon. Daar voel je gewoon van, hier zit nou echt passie en liefde in. En bijvoorbeeld een grotere titel dan bijvoorbeeld Hogwarts Legacy, daar voelde je hem ook van, dit zijn gewoon fans van Harry Potter, die hebben deze game gemaakt. Maar bij een andere game denk ik van, ja, waar is het misgegaan echt? Wat heb je op de markt gebracht? Wat een Redfall was een leuk idee, maar is gewoon compleet misgegaan. Nou ja, dus dat was een beetje het topic, dat hij het dan aangeeft. Terwijl ik voor mij denk, van, nou ja, onder zijn bewind was het volgens mij niet veel beter, maar misschien is het achteraf makkelijk lullen. Maar hij onderschrijft dus wel iets waarvan ik denk van, ja, dat roep ik nu steeds vaker eigenlijk afgelopen tijd. Van ja, waar is die creativiteit, jongens? Waar is dat het willen dat je een game leuk maakt in plaats van succesvol en heel veel inkomsten genereert? Maar ja, dat is denk ik gewoon een toenemende druk van aandeelhouders, uitgevers die geld willen verdienen. Of nou, pak nou laatst eens een goed voorbeeld. De Donut, die zegt van ja, laten we maar gewoon genres gaan maken die wel geld verdienen. Nee, dude! Donut, als enige van deze fucking industrie zowat, die een goede verhaalende game kan maken. Maar je hebt nou eenmaal 2 games gemaakt die niet super grote hit zijn en heel veel geld in het laatst hebben gebracht. Maar je maakt tenminste games die anders zijn. Weet je wel, Suzanne, waar je mee moet gaan klimmen of zo. Maar ik zou het zonde vinden als Donald nu zegt van, nou, we gaan een shooter maken, joh. Want die slaan wel aan. Ja, ga even lekker een game maken waarvan er al 80 zijn op de markt. Maak anders even een zombie game. Ook leuk. Ja, dat vind ik gewoon zonde. Dat was een beetje
van de andere kant, als je alleen maar bezig bent met 1 type game, of alleen maar met goede verhalen in de games, ja, dat is het ook niet meer gegarandeerd dat je het redt. Ik bedoel, ja, Donut is een mooi voorbeeld van een goede developer die goede verhalen in de games kan maken. Maar ja, Telltale Games heeft het toen de tijd bijvoorbeeld niet gered.
Ja. Ik zie trouwens even tussendoor Yellowfruit die gewoon zegt van, Firebreak, waar wij kut vinden, zegt hij, ja, is al de game van de show van mij. Super gave gameplay.
Ja, hij is heel serieus. Het
maakt dat je auto's in elkaar kan draaien in die game of zo.
Wat de fuck? Oké, maar goed. Maar nee, het gaat verder.
Ja, goed, weet je, ik... Tuurlijk zijn er AAA-games die een beetje buurtje leen doen en die wat concepten afkijken. En er zullen zeker ook games geweest zijn die een soort van Fortnite-ambities nastreefden. En je hoeft natuurlijk ook maar één keer echt op het juiste moment de juiste game uit te brengen met de juiste community die je achter je krijgt. Denk aan een Palworld, denk aan een Helldivers 2... eerder dit jaar games die toch soort van uit het niets gereleased worden en die in no time een paar tientallen miljoenen spelers aan zich weten te verbinden. En ja, ik snap wel dat er studios zijn die eventueel zeg maar op last van een uitgever dat proberen na te streven. Maar als ik ook kijk naar hoeveel games ik nog heb liggen en hoeveel tientallen indie games ik afgelopen 5 jaar gespeeld heb, die wel creativiteit boden, herken ik ook een deel van zijn uitspraak niet. Ik vind, en terecht merk je op Niels, dat in de Game Pass is er een platform voor deze indie games. De Game Pass komt ook met consequenties en nadelen. En daar hebben we het ook vaak genoeg in deze podcast over gehad. Maar voor mij als speler kom ik ook in aanraking met games die ik anders niet geprobeerd zou hebben. Ja. Games als, nou weet ik niet of Cocoon erin gezeten heeft, maar dat is dan zo'n soort type game, zeg maar, waar ik aan denk. Lake, hoe heette ze? Hoe heet het? Planet of Lana. Nou goed, ik kan zo eventueel mijn achievementlijst erbij pakken en dan weet ik zeker dat ik in 30 seconden er nog 10 op kan noemen.
Ja.
Dus ze zijn er zeker wel. Creatieve, leuke games. It Takes Two van Hazelight Studios, die overigens vandaag hun nieuwste game geteased hebben. Hebben jullie dit gezien?
Nee, niet.
Even, nee. Ja. Die hebben, hoe heet die? Joseph Fares, of hoe heet die ontwikkelaar ook alweer?
Ja.
Die had een foto gepost met een nieuw IP. En dan published by EA Originals. En dan zo'n soort Word document van 60 pagina's eronder. Zo van, het nieuwste IP ligt klaar. Dus dat is leuk. Dus ja, weet je, het is niet zo zwart-wit als hij schetst. Maar Battle Pass systeem nummer zoveel, ja, dat komt me ook wel een beetje mijn strot uit. Als dat is wat hij bedoelt, zeg maar, dan begrijp ik hem helemaal.
Ja, ik wilde weer gebruik maken van dit moment om dan weer Starfield de grond te boren, maar dat ga ik maar niet doen. Maar in ieder geval, ja.
Nee, verstandig, want je wordt gewoon gemuild.
Nou ja.
Nee, maar even trouwens nog één titel die trouwens ook echt wel in dat rijtje van Cocoon hoort. Dat is natuurlijk al wel een oudje aan het worden, maar wat dachten we van Firewatch?
Ja.
Een game met gewoon een volledig eigen gezicht, eigen graphics, eigen grafische stijl. En eigenlijk doe je niks anders dan een beetje rondlopen en hier een paar, daar wat interacties. Maar het verhaal van de game is zo dusdanig sterk dat je... Ja, eigenlijk gewoon van het begin tot het eind op het puntje van je stoel zit. En dat duurt dan maar een paar uurtjes, maar dat zijn wel een paar heerlijke uurtjes.
Ja.
Peter zegt ook in de chat nog Tunic, ook een goeie.
Ja.
Die vond ik echt super, 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 super vet. Tunic, ja. Was echt heel vet. Ja.
Nee, goed, dus ja, laten we doorgaan. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er zat. Ja,
absoluut. Hey man, ik stel voor dat we doorgaan naar ons laatste topic van deze week. En ondertussen staat de timer al op 30 minuten. En dat is eigenlijk normaal gesproken gewoon de helft van onze podcast. Want eigenlijk, ja, en dat wisten we al, want het gebeurde van de week live in onze podcast, werd het aangekondigd. We kunnen vanaf november al onze Xbox games streamen. Zitten nog wel wat haken en ogen aan. Rick, wat kun jij ons daarover vertellen?
Nou ja, dat de belofte die eerder dit jaar gedaan is door Phil Spencer in een DM naar iemand via Xbox. Die DM'de aan Spencer. Phil, wanneer kunnen we gewoon onze eigen games gaan streamen? En Phil schreef de legendarische woorden, somewhere this year. Dus, en dat wordt nu waarheid. Dus vanaf november moet het mogelijk gaan zijn om gewoon je eigen games te streamen naar via xCloud. Dus gewoon via de xCloud zit natuurlijk inbegrepen bij Xbox Game Pass Ultimate, de hoogste tier van alle Game Pass tiers. En dat betekent dat je tot vandaag, of eigenlijk tot november, kon je daar al verschillende Xbox Game Pass games streamen. En nu komt daar dus bij dat je je eigen games kunt streamen. En dat is toch wel echt de stap waar we op zaten te wachten. Dit is een game changer. Je zal niet direct vanaf de start alle games kunnen spelen. Hè, dus dat zal ook weer stapsgewijs uitgebouwd gaan worden. Maar ja, hier gaat natuurlijk gewoon een systeem neergelegd worden wat gaat voortborduren op onder andere, denk ik, toch een Xbox handheld, waarbij je in de toekomst dan gewoon in de Xbox-ecosysteem games kunt gaan streamen van Game Pass en van je eigen bibliotheek. En dat is wel heel tof. Weet je, ik zie dat wel zitten. Lekker op de bank, even een half uurtje Diablo, even een half uurtje een Fortune Sea of Thieves doen, noem maar op. En ik ben er heel blij mee. En ik ben benieuwd hoe het werkt. Dus, want dat wordt natuurlijk de grootste uitdaging komende jaren. Willen ze echt de massa hiermee gaan bereiken? Dan moeten ze een oplossing vinden voor de toch nog wel latency problemen die er zijn. En dat betekent dat de beelden die er vanuit een datacenter verstuurd worden naar je apparaat, dat daar niet meer tussen zit dan een aantal milliseconden. Of nou ja, een aantal is misschien een beetje ambitieus, maar dat daar niet meer hele duidelijke haperingen tussen zitten. Want daarmee kun je eigenlijk vrijwel alle online games afstrepen. Die lukken daardoor niet goed.
Ja.
Dus daar moet een oplossing voor komen. Daar moet technologie voor ontwikkeld worden, waardoor dat gewoon als een gestroomlijnde ervaring gaat voelen. Maar goed, stap 1 is natuurlijk gewoon het mogelijk maken. En dat gaat nu gebeuren.
En is dat dan iets voor de insiders eerst? Of wordt het gewoon gelijk uitgerold voor iedereen? Vraag me af. Want ik wil het ook gewoon testen in november. Als ik gewoon in de trein zit zelfs. Ga ik even kijken of het dan lukt op een Logitech Cloud. Maar ik ben geen insider bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of het allemaal in november echt...
Volgens mij is dat niet verplicht. Want de insider program is voornamelijk gericht op de Xbox. De console zelf.
Ja.
Volgens mij wordt dit gewoon voor iedereen per direct uitgerold in november.
Nou, dan kan ik er gelijk wel toe zeggen dat ik in november dus inderdaad artikelen zal maken om te kijken van nou, stel je in de trein reist voor je werk bijvoorbeeld. Hoe werkt dit? Hoe goed werkt dit, zeg maar?
Ja, dus, nou, dat kan ik je nu al zeggen. Ik heb dat toen met die Logitech G Cloud, heb ik een aantal keer, moest ik in die periode naar Amsterdam, iedere donderdag van Apeldoorn. En daar had ik een challenge gedaan. Kan ik, wat was het nou? Drie Order of Souls voyages doen in één rit naar Amsterdam. Ja, dat lukte, maar dat was geen feest, zeg maar. Ja. Je moest echt rekening houden met echt tegen de seconde aan latency problemen. Dus je ging al met je zwaard klaarstaan, terwijl het skelet eigenlijk nog te veel... Het was te doen, maar de kwaliteit was erbarmelijk. Maar goed, als je thuis doet, gewoon op je eigen wifi-netwerk, vind ik de kwaliteit meer dan voldoende. Ik zou er geen Call of Duty op gaan spelen, maar bijvoorbeeld zo'n Forza Horizon 5, of is het Forza Horizon wat we nu in beeld zien?
Ja, dat zien we.
Ja. Forza Horizon 5, dat lijkt me prima. Natuurlijk, alle verhalende games, geen probleem. Ja. Puzzle games, geen probleem.
Mij lijkt het games goed om zo'n Yakuza te spelen of zo, weet je wel. Dat is voor mij zo'n perfecte game.
Nee, ja, maar Yakuza Infinite Wealth, dat speel ik op mijn portal. Dat is gewoon de default. Hoe ik die game 80% van de tijd speel. En dat werkt meer dan prima.
Ja, snap ik. Ja. Maar heb jij toen op 5G gespeeld of was dat toen 4G wat in Amsterdam?
Nee, ik heb geprobeerd op het wifi-netwerk van de trein. Dat ging natuurlijk niet. Maar ik denk, weet je, for the sake of science ga ik het proberen. Niet gelukt. Toen ben ik op 5G overgegaan, maar je zit natuurlijk op de weg van Apeldoorn naar Amsterdam, dat je telkens van zenderpunt switcht. Dus de ene keer zit je op 4G, 5G, kom je de Randstad in een overbelast netwerk. Dus ja, dat was gewoon nog geen goede ervaring.
Nee.
Hey, maar drie voyages waren wel gelukt?
Drie voyages van de Order of Souls, jazeker. Ja, zeker.
Ik begreep laatst uit niet nader te noemen bronnen dat jij een beetje moeite had om seizoenen uit te spelen in je spelletje.
Ik weet niet. Dat is zulke nepnieuws. Daar ga ik niet eens op reageren.
Oh, dus je ontkent alles?
Ik ga helemaal niks ontkennen. Het is gewoon je reinste flauwekul. Wie heeft bewijs dat ik mijn seizoen niet heb uitgespeeld? Heeft niemand.
En nou, een paar van die piraten zitten die dit nieuws kunnen bevestigen, nog ontkennen.
Nee, ja, die piraten die worden opgekocht door grote maatschappijen die mij proberen zwart te maken.
Ja, oh ja.
En dus ja, die kun je ook niet helemaal vertrouwen. Weet je, bij hun, hè, laten met alle respect, hoeveel liefde ik voor de Sea of Thieves community ook heb, dat geldt maar één ding voor hun, en dat is goudstukken.
Heerlijk.
Zo is dat.
Hey mannen, tot zover de topics voor deze week. En dan gaan we door naar ons volgende onderdeel. En dat is natuurlijk het nieuws in 60 minuten.
Oh, wacht. Ja. Oh, shit. Ik had één taak en dan verzaak ik het. Okay. Domingo, sorry. wacht heel even. Misschien kun je het nog een keer zeggen, want er was vertraging op de lijn. Het nieuws in.
Ja, dames en heren, en dan gaan we nou heel snel door naar ons volgende onderwerp. Oh ja, zeker, namelijk het nieuws in 60 minuten. Yes, uitstekend, Rick. Het was net alsof het de eerste keer goed ging.
Ja. Knippen we eruit.
Hey mannen, we hebben weer een waslijst aan nieuwtjes, dus we gaan gewoon heel snel beginnen. En ja, het eerste nieuwtje, daar staat jouw naam bij, Rick.
Help me even, ik heb het niet voor me. Wat mag ik zeggen?
Nou, niet meer dan dit.
Je mag iets eigenlijk vertellen over Clair Obscur Expedition.
Je mag iets vertellen over Clair Obscur Expedition 33. Ja. En probeer dat nou zelf eens even uit te spreken, Rick. Hoe zou jij dit noemen?
Nou, je hebt het al heel mooi uitgesproken, dus daar ga ik me helemaal niet aan wagen. Want ik voel al een Kotaku'tje aankomen. Maar kijk, even wat ik hierover wil zeggen. Want op de website kun je het artikel lezen en dan lees je dat er allerlei vet goede voice actors aangesteld zijn met een track record. Daar zeg je u tegen. Leuk en aardig. Wil je er meer over weten? Check het artikel. Wat ik je wel wil zeggen is, mensen, zet deze game op je agenda. Hou hem in het vizier, want dit is toch wel, ja, weet je, we moeten het nog gaan zien. Hè? We hebben natuurlijk ook wel wat games gehad die er mooi uitzagen in trailers en die vielen dan vies tegen. Maar dit gaat een parel van een game worden.
Ook gewoon andere.
Deze gaat het genre verleggen. Deze gaat een vet verhaal bieden met super dikke visuals. En ga hem toch één keer proberen uit te spreken, zodat hij in je kopie blijft zitten. Luister goed. Clair Obscur Expedition 33.
Ah, nee, dat
is in Nederland.
Subtiel, Rick.
Plezier. Potentiële GOTY voor 2025 achter GTA 5. 6, pardon.
Pak dan nog even de gameplay erbij, inderdaad. Want die zag er wel echt. Die vecht met
ik ben niet standaard echt van de RPG's. Op Final Fantasy en Visions of Mana recent na. Maar ik vind deze game er wel heel vet uitzien. Ik weet niet wat het is, maar ik krijg hierbij weer een beetje de vibes die we bijvoorbeeld ook bij een Lost Odyssey jaren geleden
hadden.
Ja. Nee, dit gaat gewoon die turn-based RPG-genre vernieuwen. Dat gevoel heb ik erbij. Dus, goed. Check de trailer, mensen. Het is echt. En dan dus ook echt een hele goede cast met voice actors die ze aan zich hebben weten te binden. Dus, en er is nog geen release datum. Dat is jammer. Maar wel een release window van early 2025. Klopt dat?
Geloof het wel, ja.
Ja. Dus dat is dan in die zin wel nieuw. Want het was 2025 en het is nu early 2025. Dus. Het zou me niks verbazen als in de derde week van januari hebben we afgelopen jaren de, hoe heet het nou?
Developer Direct?
Nee, ja, of in ieder geval een Xbox Showcase gehad steeds. Ja. Daar gaat die aangekondigd worden met een release datum voor maart of april. Daar zet ik mijn Squeenix collectie voor in.
Alweer? Wow.
Alweer. Yeah,
correct. Ja, die is alweer aangevuld.
Mijn afgebrande collectie.
Mijn afgebrande Squeenix collectie.
Lekker, Rick, dankjewel. Hey, ja. Dan gaan we gauw door naar het volgende nieuwtje. Want ja, het weer in Nederland gaat alle kanten op. Want vandaag was het weer lekker warm. En de afgelopen week regende het aan één stuk door. En ja, niet alleen hier in Nederland regende het, maar ook op Game Pass. En in dat geval betekende dat goed nieuws.
Ja, zeker.
Want Niels, er zit weer wat aan te komen.
Ja, en we mogen weer genieten van nieuwe games in de Game Pass uiteraard. Ik zal het eventjes bijpakken. Mijn Rick had al geschreven over Call of Duty die dan uitvoerig met allerlei soorten versies in de Game Pass komt, ook naar Cloud. Maar je hebt ook hier, even erbij toveren, meer games die daarna komen, waaronder Ashen. Maar voor mij hadden we Ashen al een keer gehad in de Game Pass, dus die zit er gewoon opnieuw in.
Ja.
South Park hebben we ook al een keer gehad, The Fractured Butthole eigenlijk. Die komt 16 oktober, zit er nu al in. Donut County, nou geen flauw idee, maar...
Die ken ik, die heb ik helemaal op 100% uitgespeeld. Die is leuk, man, hè?
Ja,
Donut dat is eigenlijk heel simpel. Je bent gewoon een gaatje. En je moet... Ja, oké, dit gaat heel verkeerd klinken, maar... Je moet in dat gaatje moet je spulletjes yeeten. En des te meer dingen je in dat gaatje doet, des te groter het wordt. En uiteindelijk is het dus eigenlijk de bedoeling dat je zo'n groot gat krijgt dat je... Ja, eigenlijk alles wat op de map staat kwijt krijgt in het gaatje. En daarmee het level helemaal uitspeelt. Heel erg rustgevend, makkelijk spelletje. Je gebruikt alleen maar je trigger of je pookje. En daarmee kom je eigenlijk door verschillende werelden. En ja, dan gaan gewoon de meest gekke dingen kun je op een gegeven moment gewoon opslurpen met dat ding. Dus zeker een aanrader en ook heel geschikt voor Easy Chivo.
Ja.
Nice. Mac Warrior 5 Clans. Nou, dat doet me helemaal niks. Maar ho. Mocht je fan zijn van Mac Combat gameplay, dan... Jeff, jongen, echt heilschennis, hoor. Black Ops 6, uiteraard 25 oktober. Cloud console en PC.
En komt dus naar alle cloud systemen.
Ja.
En dat, de rest staat er ook in. Ga door, Niels, sorry.
Ja, Modern Warfare 3 inderdaad en Warzone. Ja. Wat wel chill is met Warzone, als het een beetje goed speelt dan met latency. Want als je Warzone even wil downloaden, ben je alweer 100 gigabyte verder, zeg maar. Dus dat is wel fijn. Maar ja, of het nou goed werkt, ik heb er onder ook al gezegd van nou goed werkt met die input lag die je wel nodig hebt, zeg maar. Dus
ja.
Ashen. Hier, die ga ik misschien nu toch wel weer oppakken. Ik vorige keer dacht van, ga ik spelen. Toen ging de Game Pass uit. Nu ga ik hem misschien toch wel weer oppakken. Ziet er erg leuk uit. Leuke indie classic. En Dead Island 2 voor de PC. We hadden natuurlijk al de Xbox, maar nu ook de PC. StarCraft Remastered. Dat klopt trouwens niet dat die staat. Dat is 5 november volgens mij. Samen met StarCraft 2, de Campaign Collection. Die komt eraan. Voor de PC. En dan weten we dat er in november in ieder geval ook al games aan zitten te komen. Zoals de nieuwe Goat Simulator, de remastered versie. Microsoft Flight Simulator 2024. En Stalker 2, waarvan ik vandaag nog hypebericht heb gekregen van Rick in de redactie over Stalker 2. Dus die verwachten we nog steeds op 20 november. En Nine Souls 16 november. Nou, het kan natuurlijk zijn dat er meer games aan zitten te komen. Maar deze staan in ieder geval op de planning van november ook. Dus ja, het regent wel Game Pass games. Er gaan ook natuurlijk een paar uit. Frog Detective, Headbangers, Inculinati, Lonely Mountains Downhill, Mineko's Night Market. Nou, ook goed.
Ja.
Helemaal goed. Ja, die Stalker 2 wordt wel eventjes een dingetje in november.
Ja. En er waren trouwens vandaag nog twee games aangekondigd, hè, die eruit gingen. Dat ging om Like a Dragon Ishin en Dirt 5. Die zijn ook nog aangekondigd dat ze eruit gaan.
Ja.
Ja. Oké, nou.
Dus dat. Hey, maar Stalker 2, Rick, jij werd er enthousiast van berichten die je erover hoorde, of?
Ja, ik had wat podcasts geluisterd, onder andere die van Kind of Funny. En die hadden een preview gedaan. En ik had, laat ik niet allerlei andere outlets nu gaan opnoemen, maar eigenlijk was de toon van de grote outlets die een preview mochten doen echt heel erg positief. En dat is natuurlijk toch wel even een U-turn ten opzichte van hoe wij en jij in het bijzonder, Niels, die game vorige Gamescom 2023 ervaren hebt. Toen je toch nog wel, denk ik ook al terecht, veel beperkingen zag. Ja, daar heb je zelfs shirt van aan.
Ik ga me hier door.
Ja. Jeff die zei ook al in de redactie, dit is gewoon waarschijnlijk het resultaat van anderhalf jaar poetsen. Ja. En maar zorgen dat die game goed loopt. En ja, we moeten het natuurlijk zelf nog gaan zien, maar de toon, zeg maar, is ten opzichte van anderhalf jaar geleden echt flink veranderd. En mensen hebben het over een potentiële Game of the Year. Ook mensen die niet per se pro Xbox zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik ga deze zeker spelen. Dus volgens mij meerdere binnen de community.
Ja, nou, heel erg benieuwd.
Ik krijg hier echt weer een beetje het gevoel van wat ik ook bijvoorbeeld met Metro Exodus had een aantal jaar geleden. Het heeft natuurlijk ook deels wel een beetje die vibes en ook wel een beetje, zoals ik het nu al zie, een beetje die gameplay. Maar als ik ook die beelden zie, joh, ziet er heel goed uit. Die gaan we sowieso spelen.
Ja.
Nice. Okay. Thanks, Rick.
Yo.
En Niels, natuurlijk.
Hij zegt ook gewoon yo, hè?
Yo. Ja, tuurlijk.
Ja, voor de toelichting.
Nee, maar ik ben oprecht. Het is gewoon voor het eerst dat ik eens een keer hyped word voor een game die jij leuk vindt, Rick. Dus dat is ook gewoon een achievement waard.
Ja. Nou ja, dat doe ik. Ik heb tegenwoordig op mijn werk in mijn handtekening influencer staan. Dus,
oh ja.
Ja.
Nou, je had helemaal pluspunten gescoord als je nu al die achievement had afgespeeld. Maar hij werd niet opgevangen. Maar goed, voor de luisteraars, die zien dit nu niet. Maar Niels die heeft zoiets van, jongens, schiet nou eens een keer op met dat geklets.
Zeker.
En die zet ondertussen al beelden van Dragon Ball Sparking Zero op. En daar gaat ons volgende nieuwtje eigenlijk ook over. Want die heeft het in de eerste 24 uur dat die vorige week vrijdag uitkwam, het heel goed gedaan. Sterker nog, die game is ruim 3 miljoen keer al over de toonbank gegaan. Niels, verrassend, tegenvaller, netjes, wat vind jij ervan?
Netjes, niet verrassend, wel hartstikke leuk voor het team. Het is natuurlijk een deel waar men al 17 jaar eigenlijk op wacht. Want Budokai Tenkaichi 3 was in 2007. Er zijn wel tussendoor Dragon Ball games geweest. Maar niet echt zo eentje als deze. En nu heet hij dan Sparking Zero in plaats van Tenkaichi 4. Maar dat is natuurlijk gigantisch. Volgens mij deed deel 3 deed daar toen een week over, volgens mij. Was ook een gigantisch succes. Dit is wel echt veel beter. Maar het is gewoon vooral leuk dat de verwachtingen hoog waren. En dat die overtroffen zijn. Dus dat is wel echt heel leuk. Ik zal zo meteen meer vertellen bij mijn review. Maar leuk voor het team. Heel goed. Ja.
Ja, nice. Het is goed dat je het zegt trouwens. Want ik zie nu dat ik heb gefaald in de agenda en jouw review niet bij heb gezet. Maar die gaan we zeker straks nog even behandelen.
Ja, dat is goed.
En dan gaan wij door naar de volgende. En ja, ik vind het toch een beetje vervelend, want we gaan het over Rare hebben. En voor Rick betekent dat eigenlijk dat we het ook over Sea of Thieves gaan hebben.
Nu is hij wel spot on, hè, deze man.
Deze was sick, hoor.
Hey. Maar in het kort, het hoofd van Rare, Greg Duncan, als ik het goed heb, die wordt hoofd van de Xbox Game Studios. Die vervangt iemand anders die daar 30 jaar gewerkt heeft bij Microsoft. Ik ben even de naam kwijt. Sorry daarvoor. Wil je het weten? Check dan even xboxnederland.nl. Domingo is er in de tussentijd uit. Dus ik denk dat we gewoon wel lang over Sea of Thieves door kunnen praten. Maar
dan gaan we gewoon.
Nee, maar goed. Greg Duncan die gaat dus die positie vervullen. En dat betekent dat Joey Neat nu hoofd van Rare wordt. Samen met iemand anders. Dus goede ontwikkeling. Die Greg Duncan heeft natuurlijk gewoon wel echt een track record opgebouwd de afgelopen 20, 25 jaar. Dus dat lijkt me een goede persoon om de Xbox Game Studios te leiden.
Lekker. Track Duncan.
Dat in de notendop. Domingo, laten we tempo doorrammen in die 60 minuten nieuwtjes, zodat we nog tijd voor de reviews hebben. Wat heb jij over Splinter Cell?
Zal ik het een beetje in het tempo gaan doen van Rob van vorige week?
Go for it.
Okay. Nou ja, er waren tussen een beetje mensen die hadden een beetje moeite met geloven dat het nog groot ging met Splinter Cell. Omdat we natuurlijk allemaal weten dat er chaos is bij Ubisoft. Maar volgens de website Inside Gaming, die hebben Inside Information vanuit Ubisoft gehad. En werknemers hebben daar laten weten dat Splinter Cell, de remake die in december 2021 werd aangekondigd, dat die nog steeds in ontwikkeling is. En dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En dat Ubisoft van plan zou zijn om ergens in 2026 die game uit te gaan brengen. Maar ze wilden er niet op vastgepind worden. Dan gaan wij door naar Niels. Want Niels, die heeft nieuws over Zwijnstein, aka Niels.
Voor mij hebben we het eigenlijk al behandeld vorige keer. Maar in ieder geval, er is een Definitive Edition blijkbaar geregistreerd voor Hogwarts Legacy. En daar zou dan nog 10 uur aan nieuwe content voor Hogwarts Legacy komen in de nabije toekomst. Op het moment van schrijven is er niks bekend over een release datum of prijs. De DLC moeten ze de 20 en 30 euro gaan kosten. Nou ja, voor 10 uur aan content zou ik dat best prima vinden.
Ja.
En het zou ergens in 2025 uit moeten komen. Renko gokt zelf ergens vroeg in het jaar. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen dan. Als zij 10 tot 15 uur aan de content kunnen brengen, zou ik fucking tof vinden. Dan zou ik echt gelijk weer erin duiken. En, ja, 100%.
Ja.
Ja. Nice. Dus dat.
Nou, door naar het volgende nieuwtje. Die ga ik wel wat rustiger en beknopter doen. Want ik merk dat als ik zo snel praat als Rob vorige week, adrenaline schiet gewoon letterlijk mijn keel in.
Krijg je zo'n
toch een beetje te. Maar het volgende nieuwtje gaat over Bandai Namco Mand.
Oké.
Nee, nou. Even serieus jongens. Dit is wel een nieuwtje. Daar schrok ik een beetje van afgelopen week. En kleine kanttekening. Ik weet niet of het waar is, maar het werd wel geschreven door Bloomberg, wat natuurlijk een gerespecteerd media outlet is.
Ja.
We hadden het net nog even over Dragon Ball gemaakt of uitgegeven ook door Bandai Namco. Maar Bandai Namco schijnt behoorlijk aan het reorganiseren te zijn. Afgelopen weken meerdere projecten te hebben geannuleerd. En het is een Japans bedrijf en in Japan schijnt het heel lastig te zijn conform de wetten die daar gelden om je werknemers te ontslaan. En Bandai Namco zou daar een oplossing voor hebben bedacht. Namelijk werknemers naar zogeheten ontslagkamers sturen. En wat houdt dat dan precies in? Daar worden werknemers naartoe gestuurd waar ze geen projecten meer voor hebben. En die krijgen daar gewoon letterlijk helemaal niks te doen. En op dit moment zouden daar 200 van de 1300 werknemers naartoe zijn gestuurd. Bandai heeft er zelf op gereageerd naar Bloomberg toe en gezegd van, nou ja, we hebben inderdaad op dit moment wat projecten geannuleerd. En er zijn wat werknemers die daarom moeten wachten op het volgende project, maar er zou geen druk worden gelegd op werknemers om zelf ontslag te nemen. Maar ja, ik weet niet, als dit klopt, mannen, dan vind ik het wel een bizar nieuwtje. Wat jullie?
Het verrast mij niet, eerlijk gezegd, dat Japan dat doet. Japan is daar een beetje, heeft een gekke werkcultuur sowieso in het land. Dus in de dienstverlening werken Japanners heel hard. Heel veel uren maken ze. Toen ik vorig jaar daar was, was er iemand die crashte in de trein. En die was te laat om zijn alarm te zetten voor wanneer hij wakker moest worden voor waar hij naartoe moest. Hij viel al in slaap tijdens die handeling. Zo uitgeblust was hij. Rare praktijken natuurlijk wel. Die ringen, gewoon ga je even lekker wachten. We zijn natuurlijk wel geëxcreerd van, nou, als je Nintendo Switch kan meenemen. Zet mij maar een half jaar in die kamer. Kan ik eigenlijk mijn backlog bijwerken. Let's go.
En zelfs dan zou het nog niet lukken om het helemaal bij te werken.
Maar Niels, ik heb jou wel eens aan het werk gezien. En jij doet eigenlijk ook net niks voor je centen.
Niels denkt, ja, daar reageer ik maar niet op.
Nee, precies. Gelukkig hebben we de foto's nog. Hè, Niels?
Dus, maar het zou toch een oplossing zijn. Ja,
ja absoluut. Hey mannen, we gaan gauw door naar het laatste nieuwtje. En dat is eigenlijk niet zozeer een nieuwtje, maar dat is eigenlijk even een shout-out naar een artikel van onze community member Demas, de frikandellenkoning. Want Rick, waar heeft hij afgelopen week over geschreven?
Demas heeft een artikel geschreven over zijn liefde voor retro games en waarom het goed is om games van vroeger af en toe te remasteren of te remaken of opnieuw uit te geven. En we hebben daar natuurlijk af en toe ook kritiek op. Hij zegt niet dat hij daar niet mee eens is. Maar hij laat ook een beetje de andere zijde zien van wat remakes en remasters ook kunnen opleveren. En dat is gewoon het behouden van de legacy. En dat beschrijft hij op een leuke manier. Dus check zijn column op xboxnederland.nl.
Kijk die fucking foto, jongen. Even voor de mensen die podcast.
Ja.
Ja, voor de luisteraars, we zien Demas onder de streamen met half lang haar en een lachende, kalende man erachter. Ik vind wel gemist de kans dat daar het gezicht van Rick niet op geëdit is.
Je wilt Renko.
Of Renko was ook een optie geweest, maar mooi foto. Hij
krijgt gewoon zeepslagen, vindt hij mooi.
Ja. Zoals het hoort. Hey Rick, ik hoop dat jij jouw vingers nu niet bij de Sea of Thieves knoppen hebt, maar bij die van de vragen. Want we gaan namelijk naar de vraag van deze week.
Mag ik misschien een vraag stellen?
Mijn game loopt vast.
De vragen van deze week.
Goed hoor.
Yes. Hey mannen, en als jullie het goed vinden, begin ik eerst even met een vraag van Michaeltje. En die gaan we dan ook gelijk even daarna weer in de koelkast zetten, waar die eigenlijk al 2 weken over datum aan het raken is. Maar goed, dan vergeten we hem niet. Want Michaeltje heeft ons een aantal weken geleden gevraagd wat voor ons met het oog op Halloween nou echt de beste game is. En nou, Michaeltje weet, wij zijn bezig met een artikel om juist de beste horrorgames voor Halloween mooi uit te lichten. En we zijn van plan om dat volgende week te gaan bespreken. Dus dat wordt vervolgd. Hou nog even vol. Ik weet, er komen hier en daar wat plekjes en schimmeltjes op. Maar volgende week pakken we hem op. Dan hebben we deze week twee vragen. En de eerste die is van Low Vision Dead. En die geeft aan dat hij dit jaar veel oudere games heeft gespeeld. Waaronder recent Control en The Stanley Parable. En beide games waren voortdurend vol met momenten dat hij dacht van joh, waar gaat dit nou weer over? En hij geeft aan dat hij eigenlijk toch geïntrigeerd bleef doorspelen. En hij vroeg aan ons van joh, welke bizarre games hebben wij gespeeld die ons echt dat soort momenten bezorgden, maar bleken toch speciaal genoeg om te spelen tot de eindcredits? Rick, mag ik bij jou beginnen?
Dus echt games, een beetje bizarre games die op de een of andere manier toch een soort van interesse blijven wekken.
Mm-hmm.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze vraag niet echt voorbereid, maar het eerste wat in mij opkomt is, hoe heet die game nou? Martha is Dead of Dead Martha? Oh, zo?
Ja, nee, yeah. Martha is Dead, zeg je goed, ja.
Martha is Dead. Die hebben wij samen gereviewd, Niels, een jaar of 2-3 geleden. En nou is het lastig bij deze game dat ik niet zeker weet, heb ik deze nou uitgespeeld omdat het voor een review was of... Maar ik denk, als ik nu eraan terugdenk, was dit wel echt zo'n game waarbij ik om het kwartier dacht van... Oh, wat gebeurt hier nou weer? Tot aan de meest gruwelijkheden dat je... Nou, ik ga niet eens nu noemen op stream.
Nee.
Maar dat ik dacht van... En ik doe het gewoon. En ik blijf toch maar doorspelen.
Ja.
En een beetje... Het is een soort psychologische horror. Psychologische thriller. Waarbij je ook een beetje in een Italiaans stadje... rondom de Tweede Wereldoorlog. En daar... Ja, dat dwalen iets van geesten rond of je dat vermoeden heb je en dat probeer je te achterhalen en gaandeweg ontrafel je gruwelijkheden en een soort van familiegeheim. Maar je moet ook allerlei handelingen verrichten die echt iedere verbeelding te boven gaan. En toch doe ik het als speler en ik denk velen met mij die game gespeeld hebben. En eigenlijk neemt die game je mee in het steeds verder oprekken van de grenzen van... Ja, dat je kunt afvragen, weet je, is dit nog entertainment?
Ja.
Dus dat is een game die nu even zo als eerste in me opkomt. En misschien dat ik volgende week of de keren daarna nog op andere games kom. Maar ik denk omwille van de tijd. Is dit de game waar ik aan moet denken? Niels, is dit er ook eentje die waar jij aan dacht? Of had je zelf een andere in gedachten?
Nee, ik heb andere games in gedachten. Ik had sowieso, maar Prey is wel een goede game. Ik dacht even van, wow, wat fuck is hier allemaal aan de hand? Maar Rick, jij gaat volgens mij nog Yakuza spelen. En Yakuza is één lange rit van what the fuck. Dus ik zal je eventjes heel kort één scène laten zien. En dan denken de mensen die kijken denk ik ook van, wat gebeurt hier? Dat is een beetje een mini-sporter, is een sidequest hoor. Maar dan krijg je dat je dan iemand moet gaan vermaken bij die sidequest van Yakuza. Staan trouwens er al bekend, hè? Die zijn legendarisch. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets in de scène dat je denkt van, Nani? Dus dan valt er een muur om ergens. En dan zie je allemaal volwassen gasten in luiers. Gevoed worden door volwassen vrouwen. Het is echt... Nou ja, het is gewoon zo weird, deze game. Dat is ongelooflijk. Maar goed...
Welke Yakuza is dit?
Kiwami 2 is dit.
Kiwami 2.
Ja. Ja, dit, maar ja, dit zijn echt sidequests die gewoon... Yakuza is zo'n game waarbij je bij de main quest denk je van... Oh ja, wacht, er is ook nog een main quest. Doe je alleen maar psychos achter elkaar en dan kom je dit ook tegen. Ja.
Moet je even nagaan dat Rick straks gewoon dat kale bolletje op zijn kussen legt. Zijn ogen sluit en dan gewoon die kop van net weer voor zich ziet.
Ja, dan de opdracht. Dankjewel voor jouw geleide hypnose, Domingo.
Geleide hypnose. Maar goed. Scorn is ook nog een titel. Ik denk van, wow, wat de hel. Dat is gewoon luguber meer. Niet per se van, what the fuck, zoals Control. Control is mindbending, bijvoorbeeld. Dat is anders. Stanley Parable is een mix van allerlei dingetjes die gebeuren. Die van, oké, wat gebeurt er nu weer? Maar Scorn en inderdaad Martha is Dead, dat zijn lugubere scènes. Maar ja, die zitten weer in horror games. Dus ja.
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 Nou, ik had er zelf nog een paar genoemd. Ik ga ze niet allemaal uitlopen lichten, maar Cocoon. En ja, dan niet zozeer omdat het heel luguber is, maar omdat je op een gegeven moment aan het puzzelen bent met universums, waarbij je op een gegeven moment een universum in een universum in een universum moet gaan plaatsen.
Inception.
Ja. Limbo en Inside, waarbij je op een gegeven moment met ledematen moet gaan werken van, van bepaalde wezens en mensen om verder te komen in de game. Terwijl dat ook allemaal eigenlijk onder het genot van, gaat van net totaal geen geluid, geen muziek, niks. En een inktzwarte wereld. En ja, Among the Sleep, Niels, vond ik ook nog wel zo eentje. Omdat je eigenlijk in de huidkruip van een baby en de nachtmerries van een baby beleeft. En daarvoor ook gewoon op de vlucht bent. En ja, ik blijf erbij, Rick. Dat is een game die moet je echt nog even een keertje gaan spelen. Dat is een hele leuke indie-titel voor een uurtje of 4-5. Ja, dat is niet omdat Niels en ik jou heel graag blijkbaar games aanraden waarin je een luier aantrekt. Maar dat is gewoon puur toeval.
Ja. Ja. Nee, je hebt hem wel eens genoemd, inderdaad. Ik kan me dat wel herinneren. Ja.
En ik moest ook gelijk denken aan Little Nightmares. Gewoon die scène aan het einde van 1 met al die mensen die aan het vreten zijn en shit. Van wow.
Ja, dat ziet er ook bizar uit.
Ja.
Ja. Ja. Nice mannen, gaan we gauw door naar de volgende vraag. En dat is de eentje die stond ook al in de koelkast. Maar die is tenminste houdbaar tot vandaag. Want die was namelijk van Justified. Ja, dat valt eigenlijk een beetje samen met onze derde topic van vandaag.
Ja.
Want we hadden het eerder over een Xbox met een console en eventueel een handheld er nog bij. Als volgende generatie hardware. Maar wat zouden wij verwachten van de handheld? Wordt het dan een soort Logitech G-Cloud? Of gaat het meer richting een Steam Deck? Of verwachten jullie een mix of totaal iets anders? Ik ben erg benieuwd. Nou, ik denk dat dit een vraag is die jij het beste kan beantwoorden, Rick.
Ja, nou, dat weet ik niet. Maar ik heb daar in ieder geval wel een wens bij. Want zo'n Logitech G-Cloud, dat voelt al als een Xbox-omgeving aan. Want je zet gewoon de Xbox-app op de Logitech G-Cloud. Je logt daarin en je zit gewoon in je Xbox-ecosysteem. En zo werken eigenlijk al die X-Cloud-gebaseerde systemen, waarvan de Logitech er dan eentje is. En dat met een goede internetverbinding is dat prima. Daar gaat geen vernieuwing komen. Er komt dus een keer een Logitech 2 en er komt dus een keer een ROG Ally XL en weet ik veel. Maar wat ik hoop en wens is gewoon een dedicated Xbox handheld à la de Steam Deck. Alleen dan van Xbox in de vorm van een Xbox controller met een schermpje ertussen, zoals PlayStation dat bijvoorbeeld heeft met een Portal. En dat je hopelijk lokaal en via stream kunt spelen. Want zolang die streamtechnologie nog niet dermate is dat ik gewoon online ervaring, dat enigszins acceptabel is, zou ik het ook fijn vinden dat je net als op een Steam Deck gewoon een game kunt downloaden op je apparaat en dan lokaal af kunt spelen. En dat moet gewoon kunnen, want de Steam Deck kan het ook. En het is een prachtig apparaat, maar het is ook weer niet shocking dat je denkt van, oh, nou, dat gaat Xbox niet kunnen. Nee, die technologie is eigenlijk is mijn vraag, zet een Series S om in een handheld formaat. Dat moet volgens mij prima te doen zijn. En dan ben ik gewoon hooked. Dan kan ik daar jaren mee vooruit.
Ja, nice.
En dat is mijn wens.
Jou, Niels?
Ik sla me hier helemaal bij aan. Ik heb niks verder toe te voegen. Dat is precies wat Rick zei. Ja.
Nou, ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik sluit me dan ook maar bij Rick aan.
Heel goed.
Hey, dat noem ik consensus. Als dit een Delphi-panel was geweest, mensen, dan was het onderzoek nu afgerond.
Ja, precies.
Consensus bereikt.
Check. Rick, heb jij je wijsvinger weer bij de knoppen?
Nou, als jij mij 2-3 tellen geeft, en dan
geef
gaan we
jou drie tellen.
Ja, go
en dan
for
dan gaan we door naar de reviews. Let's rock! Ja, wat blijft dat toch gewoon een heerlijke nieuwe intro, hè?
Maar Niels, het is een 10 keer beter dan wat we hadden. Maar sta je open voor een puntje van constructieve feedback?
Zo altijd, jongen.
Nee, Sea of Thieves hoort er niet bij in.
Nee. Ja. Nee, kijk, ik denk, ik ga hem nog een keer laten horen. En dan zou mijn voorstel zijn dat we die eerste muziekintro, Die moet een secondetje langer. Chat, laat even, gewoon even dat die net iets langer doorloopt. Dat je even lekker in dat ritme kunt komen. En dan die... Of wat het dan ook is. Ja, cool. Luister even.
Nogmaals?
Chat is het met me eens, denk ik. Komt-ie. Let's rock! Dus op die 10 uit 10... die moet even een secondetje later zijn.
Ja, een seconde langer.
Ja, en welk geluidje wil je dan horen? Doe dat nog eens.
Sorry. Picnic is het met me eens. Kijk, maar dus... Picnic is het niet vaak met me eens, kan ik je zeggen.
Maar ik vind, als jij vraagt mij, kun je Witcher 3 nog langer in beeld laten staan met een 10-10? Ja, dat is helemaal goed.
Volgens mij ging het om het geluid, Niels, niet om het beeld.
Maar dit is wel een goede comeback, hoor. Eerlijk is eerlijk. Dit is wel een goede comeback. Dit is een goede comeback.
Dit is te maken, ja, absoluut. Ja. Als jij dat wil, Rick, dan doe ik dat voor jou.
Dan doe je dat.
Met alle liefde. Hey, mannen, we zijn al een behoorlijke tijd bezig. En ik heb hier nu een lijstje in totaal met 5 games, waarvan 3 games door jullie zijn gereviewd. Ja. Als jullie het goed vinden, dan doen we straks na 2 games een shout-out. En dan gaan we met z'n drieën even die andere games, die andere 3, die gaan we even wel bespreken. Ja. Dat akkoord voor jullie?
Ja.
Ja.
Nou, fijn. Nou, dan is het onderzoek ook weer afgerond.
Consensus bereikt.
Want we beginnen met de eerste review, die hadden we eigenlijk al een beetje gespoild. En dat was natuurlijk Dragon Ball Sparking Zero. En die heb jij afgelopen week, heb je die gereviewd, Niels? Vertel.
Oh ja, zeker. Dat komt, ik heb Dragon Ball naar Sparking Zero uitvoerig gedaan ook. Ik heb mezelf, ik dacht, ja, ik moet nog wat langer spelen om precies te weten wat ik nou hiervan vind. Ik was namelijk kritisch aan het begin. Daarna was ik weer laaiend enthousiast. Toen weer kritisch en toen weer laaiend enthousiast. Dus ik was een beetje in het midden. Maar uiteindelijk ben ik helemaal over. En kwam ik tot de conclusie dat deze game gewoon een goede fanservice is. Alleen het verhaal... Ik ben een persoon die van verhaal houdt. En in een fighter game heb je niet misschien altijd focus op verhaal. Maar bij deze game had ik het gewoon dat het beter gepresenteerd had moeten zijn. Ja, het is super vet. Geloof mij, dus... De grootste toppunt van deze game, eventjes kort. Perfecte graphics. Gewoon die animaties kloppen. Het opladen, jongen. Die aanvallen. Bij sommige battles wil je deze game een 10 geven. Het is gewoon zo op en top Dragon Ball. Dus je denkt van, ja, maar dit is... Als ik die fucking serie kijk, dit is hoe het voelt. Het is zo vet. Alleen, ja, er zitten nog een paar difficulty spikes tijdens de campaign. Er zijn er inmiddels een paar uitgepest, overigens, sinds vandaag. Maar de game legt je ook niet heel veel uit. Je ziet nou hier op het scherm wel ze dingen uitleggen. Ze leggen niet heel veel uit voor wat je nou allemaal kan doen. Qua aanvallen en qua ontwijken en noem maar op. Dus aan het begin ben je heel erg aan het klungelen. En als je dan de game 17 jaar geleden hebt gespeeld, weet je wel enigszins wat je moet doen. Maar voor de nieuwkomers, ik vind, ja, wat de fuck is dit, weet je wel? Een arena fighter waarbij ik omhoog en omlaag moet en om ontwijken en speciale aanvallen. Dus dat had wel beter gekund in het verhaal. Maar er zit ook gewoon een aparte trainingsmodus in. Dus ik raad iedereen aan om gewoon eerst die trainingsmodus volledig te doen.
Ja.
En het verhaal is dat het per personage gaat. Dus niet het complete verhaal van Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Overigens, het heet Dragon Ball Sparking Zero. Maar Dragon Ball 1, zeg maar, gewoon Dragon Ball, dat zit er niet in. Dat begint echt vanaf Z. Super veel personages. En heel veel leuke verwijzingen naar de serie. Tijdens je gevechten... hoor je ook het dialoog van de serie op de achtergrond lopen. Je denkt van, ja, het is gewoon zo vet. Ik ben luid enthousiast over de game. Als je nog meer wil weten, lees de review. Daar zet ik alles neer. En een 8 geef ik deze game. Ja.
Nice. Mooi. Lekker, dankjewel Niels. Ja, dan gaan we door naar een review in progress. Een beetje vals spelen, maar we hadden het eerder ook al vandaag over Donut. Want Rick, jij... hebt alvast je handen weten te leggen op Life is Strange, Double Exposure.
Ja.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jouw eerste ervaringen waren.
Van Deck 9 overigens, deze, niet van, van Donut. Life is Strange, Double Exposure komt op 29 oktober uit, of 28 oktober, maar Chapter 1 en 2 zijn voor de Ultimate Edition liefhebbers al van sinds deze week beschikbaar. En wij mochten in aanloop naar die release van die eerste twee chapters, mochten we vorige week met chapter 1 en 2 aan de slag. En dat brengt ons eigenlijk terug in de wereld van Max Caulfield, die we kennen van de allereerste Life is Strange natuurlijk. Een van mijn favorieten. En we zien Max als een volwassen vrouw, die inmiddels als een soort van fotograaf, nou niet een soort van, als fotograaf aan een universiteit werkt. En studeert. En alles wat ik nu ga zeggen, zijn geen spoilers. Komt voort uit trailers. Dus ik zal geen spoilers noemen. Maar waar het over gaat is dat je in die eerste episode wordt de vriendin van Max, die wordt vermoord. Of althans, dat is het vermoeden. En jij gaat als Max onderzoeken wat er aan de hand is. En gaandeweg ontdekt Max dat bepaalde krachten die ze dacht niet meer te hebben, dat ze die wel nog heeft. En dat is dit keer niet time traveling, maar dat is switchen tussen alternatieve tijdlijnen. En dat is wel interessant gedaan. Dus ik heb veel meer het gevoel dat ik een volwassen game aan het spelen ben, die wat meer duistere kanten heeft, die ook wat leunt op een soort toch een detective-achtig gevoel. En qua verhaalvertelling zit dit gewoon weer uitstekend in elkaar. Dus dit is alles wat je van Life is Strange gewend bent en meer. Dus dat is hartstikke goed.
Super tof.
Wat ik ook tof vind, ja, en ik zei al in mijn review, ik wil hier heel graag over praten, maar dat ga ik nu niet doen, want ik weet dat er mensen in de chat zitten die deze game willen spelen, maar je leert dingen over de periode in Arcadia Bay door bijvoorbeeld berichten in je telefoon te gaan bekijken die voor fans echt een genot zijn. Ik weet zeker, je gaat dingen te weten komen en leren over Max en over de verschillende eindes die je in Life is Strange 1 hebt kunnen spelen, die van invloed zijn op deze game. Dat hebben ze echt wel echt subliem gedaan bij Deck Nine. Dus qua verhaalvertelling zit dit gewoon weer ontzettend goed in elkaar. Waar ik, en dat is, laat ik het dan nu ook afronden. Er is één punt in het spelen waar ik kritiek op heb. En dat is dat die tweede hoofdpersonage, de Safi, die wordt vermoord. Ja, dat zien we in trailers, dat weten we dat gaat gebeuren. Dat draait de hele game om.
Ja.
Het gebeurt in pak en beet het eerste uur van de game. En mijn grootste bezwaar hierbij is dat ik één, nog amper het gevoel had dat ik een band heb opgebouwd met Safi. Dus die moord, dat voelt als een soort van, ja, oké, iemand in het universum wordt vermoord. Max, die is daar helemaal door ontdaan, maar ik voel dat niet. Want ik heb die banden niet met Safi opgebouwd. En twee, ik vind Max haar reactie daarop in de uren daarna, het gaat alle kanten op. Op het ene moment zijn er interacties en dan voel je het verdriet en de pijn die ze heeft en de vastberadenheid om die moord te gaan onderzoeken. Maar het andere moment, het was net een fragment hiervoor voor degene die meekijken, hè, dan heb je van die typische Life is Strange momenten dat je bijvoorbeeld kamers kunt gaan verkennen. En dan loopt ze eigenlijk gewoon een soort van vrolijk rond met ook vrolijke innerlijke dialogen. En dat voelt zo als een mismatch die je helemaal kan plaatsen. Ja, het is weer een typische Life is Strange game. Ja, ik zit er weer helemaal in. Maar het hangt er echt van af hoe episode 3, 4 en 5 gaan zijn. Of dit weer op een 9 gaat uitkomen voor mij. Of dat dit toch een beetje, ja, oké wordt. En ik ben er nog niet helemaal overtuigd. Maar hoe dan ook, tel ik eigenlijk de dagen wel af totdat ik hier weer mee verder kan.
Maar Rick, even nog even één vraag. Hè. Kijk, natuurlijk deze game gaat, dat weet ik gewoon, deze game gaat voor mij niet mijn favoriete Life is Strange overtreffen. Dat is Life is Strange 2. Die is voor mij nog steeds heer en meester. Maar is deze game qua verhaal wel weer een beetje revanche voor True Colors? Want dat vond ik wel echt een dramatische titel.
Ja, daar verschillen we wat over. Want ik vond True Colors ook niet de beste Life is Strange game. Dus, maar ik vond hem leuk genoeg om 2 of 3 keer uit te spelen. 3 keer trouwens, als ik me niet vergis. Ik vond met name dat stadje Haven. Vond ik fantastisch mooi neergezet. En ik vond ook het hoofdcharacter, Alex was dat toch?
Ja, ik geloof het wel, ja.
Yeah. Heb me daar prima mee vermaakt. Ik denk dat je dit wel beter gaat vinden. Omdat Max is wel gewoon zo'n ijzersterk personage. En er zijn wat... Ja, ik zit echt even heel hard na te denken. Je gaat Max echt nog beter leren kennen. En ik denk dat dat wel echt is waar fans op zitten te wachten. Ja. Dus als je van Life is Strange 1 genoten hebt... en je bent helemaal weg van Max als character... dan ga je hier echt wel veel plezier aan beleven.
Nice. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga hem zeker halen en zeker spelen volgende week. Ja.
Even, hè? Life is Strange 1. Chloe of Arcadia Bay? Waar had je voor gekozen?
Weet je dat dan? Volgens mij heb ik voor Chloe gekozen.
Oké.
Okay. Ik moet de kinderen gaan spelen, dus geen spoilers gaan.
Oké. Okay. Nou, dan houden we het hierbij. Ja, geen spoilers na...
Ja, moet 10 jaar. Ja. We hebben ook altijd iemand wel eens in de party gehad vroeger. Die kon je nooit wat zeggen, zelfs niet over Game of Thrones. Want hij moest alles van 20 jaar terug moest hij nog spelen en kijken.
Oh ja. Ja. Onthoud die keuze, Domingo. Dat is het enige wat ik wil zeggen.
Wow. Nice. Ik ben benieuwd, Rick. Ik ben heel benieuwd.
Foreshadowing.
En dan gaan we door naar de laatste. En ja, de laatste is een review over wat misschien wel... Nou, misschien wat gewoon zeker weten de beste expansion is van dit jaar. Eldering, Eat Your Heart Out. En dat is natuurlijk Vessel of Hatred. De nieuwe expansion die samengaat met het nieuwe seizoen van Diablo 4. En Rick, ik heb nog nooit zo vaak, zo lang... achter elkaar met jou in een party gezeten en een game gespeeld. Ja. Klaar je nader.
Ja.
Klaar je nader.
Nee, ja, goed. Ik heb Vessel of Hatred mogen reviewen. En dit is gewoon echt een brute, fantastisch goede DLC. Het is nog meer Diablo 4 en dat is helemaal prima. Je krijgt een compleet nieuw gebied erbij naar hand toe. Op de zuidkant van de map. Ik denk ongeveer goed voor 1/4 van de totale map. Echt huge. Niet te onderschatten. Wat deze game zo ijzersterk maakt, is dat je natuurlijk gewoon de game kan spelen op de manier zoals jij wil, met tientallen verschillende builds die je kunt bouwen, en nu verspreid met een klas erbij, namelijk de Spiritborn, en die heb ik gespeeld. En die Spiritborn heeft eigenlijk 4 elementen, 4 geesten tot zijn beschikking, een adelaar, een jaguar, een aap, en wat was die 4e alweer? Ja, dankjewel. En dat biedt zoveel mogelijkheden. Het beeld is een en al spektakel. Als je bijvoorbeeld de adelaar een aanval laat doen. Of in mijn geval heb ik er dan uiteindelijk voor gekozen om met de jaguar verder dat uit te gaan bouwen. En daar mijn beeld omheen te bouwen. Eigenlijk net als Domingo. En ja, die game is fantastisch, man. Die gameplay loop is zo ontzettend lekker. Het is uitdagend. Het bouwen van een beeld is leuk. Het verhaal is oké, weet je, om eerlijk te zijn. Ik speel Diablo 4 niet voor het verhaal. Ik weet dat er echte puristen zijn die helemaal lauw gaan op die Diablo lore. Nou, daar ben ik zeker niet één van. Daarvoor heb ik ook veel te weinig Diablo gespeeld. Maar ik vind het leuk genoeg om te volgen. En daarbovenop dus gewoon top-notch gameplay. Dit is echt, als je het hebt over AAA-games, dan zie je dat hier terug in de gameplay, in alle zorg die ze besteed hebben aan de cinematics, aan de voice acting, aan hoe ze die build of de class hebben geïntroduceerd in de wereld van Diablo 4. Echt diep onder de indruk. En ik heb deze game dan, of deze DLC, waar je tientallen uren mee kwijt kunt zijn, dan ook een 9,5 gegeven. En
piek cijfer.
Waarom het geen 10 was, is dat ik dan toch iets meer het verhaal daarin meegesleept moet worden. Dat als dat nog iets meer was... En misschien ligt dat ook aan mij omdat ik geen Diablo-speler ben. Dus ik kan me voorstellen dat iemand anders daar wel goed op gaat en het een 10 geeft. Maar voor mij is dat dan net dat halve punt dat ik denk... Ja, weet je, dat deel raakt mij minder in deze uitbreiding... en überhaupt in de Diablo-franchise. Dus dikke 9,5. Absolute must-play.
Sick, hoor. Maar een 1000-poot dus... Want ik hoor het nog steeds niet goed. Een 1000-poot is een van de... Oké, sick.
Ja.
Een rare keuze trouwens, een 1000-poot.
Ja. Okay. Is dat, Do?
Ja, nice. Ja, helemaal met je eens, Rick.
Nou, hartstikke goed. Dan ga jij natuurlijk aan mij vragen om de handen bij de knoppen te hebben, of niet?
Ja, als een echte duizendpoot die je bent. En dan gaan we door naar het laatste onderdeel. En dat is wat we deze week zelf hebben gespeeld.
Even een update van Jeffrey even in de chat.
Ja, ik wou net zeggen, weet je wat zo lekker is? Dat die Jeffrey daar niet kan, maar dan wel vertelt dat hij gewoon in de chat aan een dik kanonbier zit. Hè? Ik bedoel, ik vind dit moeten we gewoon voor zijn uren aftrekken, hoor. Dit slaat natuurlijk nergens op. Vraag me af, hij zegt, mijn maag is nu lekker nuchter. Wat zal nu nuchterder zijn? Jeff zijn maag of zijn karakter?
Nou, hoe dan ook, dat biertje, dat gaat goed aantikken. Dat kan ik je nu al
vertellen. Dat denk ik ook.
Ja.
Hey mannen, we gaan er even gauw doorheen. Jeff, hoe zag jouw gameweek eruit?
Jeff.
Hij zit nu in mijn hoofd, hè? Rick, hoe zag jouw gameweek eruit?
Jeff, laat even weten in de gamechat. Wat hoe was jouw gameweek?
Ja, ik heb niks toe te voegen aan wat ik al gezegd heb. Ik heb eigenlijk bijna alleen maar Diablo gespeeld. Naast de wekelijkse, zeker dagelijkse potjes. Fortnite met de kids, Minecraft Dungeons, Mario, dat soort dingen. Dus... ja, dat klopt toch. Ja, en natuurlijk Life is Strange. Ja, ik heb verteld wat ik gespeeld heb, want dat waren de reviews.
Ja, nice.
Geef de stokje over aan Niels.
Oh, ik wou even vragen hoe Rob zijn gameweek eruit zag.
Ja, Rob.
Nou, Demas, zeg maar.
Ja. Nee, nou, Niels, hoe was jouw gameweek?
Ja, ik heb alleen maar Dragon Ball Sparking Zero gespeeld. Voor de rest niet heel veel gegamed ook überhaupt. World of Warcraft op de PC nog een paar uurtjes gedaan, maar daar houd ik echt bij op. Dus niet veel.
Ja, nice. Nou, dit wordt waarschijnlijk dan de kortste wat hebben we zelf gespeeld. Ja. Ik zei het van de week al, ik heb gewoon sinds release heb ik ongeveer 10 uur in FC 25 zitten, want ik speel eigenlijk alleen maar Diablo 4 op dit moment. En nou ja, wat ik net al zei, helemaal eens met jouw feedback, Rick. Voor mijzelf persoonlijk ook wel fijn. Ik heb natuurlijk alle seizoenen gespeeld dat er heel veel quality of life improvements in de game zitten en blijven komen.
Ja.
Even, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar even één voorbeeld. Je hebt heel veel verschillende bosses die je kunt gaan doen om unieks te farmen. En voorheen was het zo dat als je zo'n boss had verslagen, dan moest je de dungeon uit waar de boss in zat, samen met elkaar de dungeon resetten. Betekende dat iedere speler ook weer moest accepteren om de dungeon te resetten. En daarna moest je weer die hele dungeon door naar de boss. En tegenwoordig gooi je gewoon allemaal summoning spul erin en blijf je boss naar boss naar boss summonen. Nou, dat soort dingetjes vind ik echt fantastisch aan Blizzard. Ze hebben natuurlijk in het begin heel veel kritiek gehad, maar ze hebben echt goed aan de weg getimmerd en ze blijven er ook aan timmeren. En dat zorgt er ook voor dat ik blijf terugkomen naar Diablo. Dus, en dat doe ik voorlopig nog even, want ik ben sinds vandaag met vakantie. 3 weken lang, dus Paragon level 300, daar komen we aan.
Zondag, ik weet
het
zeker.
Zondag misschien al, ja. Ja, misschien. Ja, ik hoef niet meer te slapen.
Nee.
Nee, geintje. Hey mannen, daarmee zit onze podcast... Extra lange podcast voor deze week erop. Nummertje 304. En dat betekent dat we ook gaan afsluiten. Maar niet, Rick.
Ja, ja.
Voordat de trouwe leden een dik verdiende achievement hebben gekregen.
$100,000 gamerscore.
Ik kreeg nog in de chat de vraag wat ik nu ga spelen. Ik ga morgen na het weer Elden Ring oppakken. Dus,
Lekker, Niels.
Ja.
That's my boy.
Picnic speelt ook de antidote van
weer aanwezig. Ik hoor het alweer.
Ja. Ik ga cheerleader van Niels zijn de komende weken.
En dan wil ik graag
dat hij met zijn focus erbij blijft.
Ja. En een Iotera kan weer gewoon genieten van de rants.
Ja. Ja.
Nice. Goed. Hey, en daarmee zit onze podcast erop. En dan rest me niks anders dan zowel de chat als al onze luisteraars een heel erg fijn gameweekend vol achievements. Goed te wensen. Yes, dankjewel allemaal.
Bye.